Ik zei net al, tijd om stil te staan. Om je voor te bereiden op wat er komt. Afstand doen van het dagelijkse en meegenomen worden naar de woestijn. De wankelheid, de kwetsbaarheid en de ellende is er voelbaar. Er staat ook dat hij honger had. 40 dagen om je voor te bereiden op wat er komen gaat. 40 dagen, zoals het zo vaak gaat in de Bijbel. Mozes, die 40 dagen en nachten op de Sinaï verbleef en toen Gods wet ontving voor het volk. Elia, die 40 dagen en 40 nachten vastte in de woestijn, om daarna God te mogen ontmoeten. Een ander voorbeeld, Goliath, die 40 dagen Israël tergde. En daarna David ontmoeten. Nineveh, 40 dagen en nachten vasten zij, zaten ze in zak en as. En ze ontvingen vergeving voor hun zonde. 40 dagen, een tijd van voorbereiding in de Bijbel op een grote gebeurtenis. Eigenlijk 40 dagen staat er, let op, nu gaat er wat gebeuren. Het is ook mooi om je te beseffen dat er een tijd van voorbereiding is. Blijkbaar gooit God niet iemand of iets of een volk of een stad zomaar in het diepe. Je mag je 40 dagen voorbereiden. Jezus wordt naar de woestijn geleid om te vasten. En het eerste wat ik dacht, waarvoor is dat nou nodig? Want daarom zei ik ook, het is belangrijk om je te beseffen wat het beginplaatje is. Je staat nog met je voeten in het water, je bent nog helemaal blij, want je bent net gedoopt. Kom op zeg, je bent net gedoopt. Dan ben je toch blij, je bent vol van die geest en je wil hop aan de gang. Maar nee, hij wordt naar de woestijn geleid. Dan denk ik van, je zit nog vol van die geest, je zit nog vol van die blijdschap. Ik bedoel, het druipt aan alle kanten nog van je af. Ik bedoel, je hebt het zelfs gehoord. Ik bedoel, ik stel me dat zo voor. Dat je dus een stem hoort en dat je het van binnen ook voelt. Jij bent mijn geliefd kind. En dat ik daar dan... En dan moet je naar die woestijn. Vanuit dat enorme hoogtepunt naar die woestijn. En toen dacht ik van ja, maar misschien is dat ook juist wel goed. Want wij mensen zijn soms ook wel enorm doenerig. Als je ergens vol van bent, dan gaan we er het liefst hoppen daar gelijk tegenaan. Misschien is het ook wel goed om je voor te bereiden op wat er komt. Op wat er in je leven kan gaan gebeuren. Of wat je allemaal meemaakt. Of wat je 40 dagen die woestijn in om die ervaring misschien te laten landen. Om te verstillen, om te ervaren wat dat dan is. In die woestijn, waar je dan ervaart dat je keel droog wordt. Dat de zon op je huid brandt. Dat je maag knort. Ja, en dan komt daar dat stemmetje. Die duivel zoals er staat. En we preken er zelden of nauwelijks over. Althans, ik niet zo heel vaak hoor. En in de 40 dagen tijd doen we dat soms wel. Want dit is een tekst die wel vaker terugkomt in de 40 dagen tijd. En we zingen dat soms dan ook. Dat we op deze aarde de duivel wederstaan. En wat houdt dat dan in? Dat je op de proef gesteld wordt. Dat je getest wordt. Hoe gaat het dan? Hoe werkt dat dan in dat geloof en in mij en in mijn hoofd? Wat houdt dat dan in? En dan denk ik van ja, het is eigenlijk al zo oud als van het begin van dat boek. Goed, we weten wel dat het allemaal misschien niet letterlijk zo gebeurd is, maar het staat er wel in. Dus het heeft blijkbaar wel zeggingskracht voor ons. Dat verhaal van dat begin, die Adam en die Eva die in dat prachtige paradijs leven en dat daar dan toch iets gebeurt en dat daar dan zo'n splijter, zo'n splitser, zo'n sluwe slang rondsluipt. Aan het begin van de carrière van het joods-christelijk geloof gebeurt het al, zeg maar. Er worden je vragen gesteld die je uitdagen. Vragen gesteld die je tot het randje laten gaan en soms net dat ene stapje extra, waardoor je er misschien net overheen gaat. Dat je net dat beetje meer doet dan wat eigenlijk goed is. En dat kennen we misschien in ons eigen leven toch ook wel. Dat er soms van die duivelse stemmetjes, zo'n tegenstem in je is. Een gespleten tongetje, zeg maar. Een splijter, iemand die splitsing teweeg brengt. Soms is het een stem van een ander. Maar ik denk soms ook heel vaak dat het diep vanuit mezelf komt. Aan het begin van die Bijbel, daar gebeurt het al. Daar ervaren mensen dat ze kwetsbaar en naakt zijn. Ze bedekken letterlijk hun naaktheid, want ze hebben niets om het lijf, komen ze achter. Ze gaan zich verbergen voor God. En aan de andere kant, het is ook het verhaal van de mensheid natuurlijk. Ook wij ontdekken als we gaandeweg groter worden onze naaktheid. Ik bedoel, kijk naar kleine kinderen op het strand, die interesseert ze niks dat ze in hun blote kontje over door het zand lopen. Op een gegeven moment komt het besef van, hey, iedereen heeft wat aan. Oh, dan moet ik ook een broekje aan, of een bovenstukje. En dan ontdek je ook je eigen naaktheid soms. En dan ga je ook ontdekken dat je een individu bent, dat hoort er allemaal bij. Volwassen worden heet dat ook wel. En elk volwassen mensenkind ontdekt op een gegeven moment kwetsbaarheid. Dan zou je zeggen van kwetsbaar staan wij in het leven. Vaak vol vragen, angst, beven. En dan kan het zijn alsof je bent in een woestijn. Eenzaam, verlaten. Dat verhaal van vandaag vertelt daar ook over. Die nieuwe mens vertelt van een ontmoeting in de woestijn van een verleider, een glijder, een splijter, een splitser. Was het een stem diep in hemzelf? Was het een Fata Morgana? Was het toch echt die duivel? 40 dagen, 40 nachten. Droogte, hitte, niets te eten, tegenbeeld van paradijs. 40 dagen crisis, zou je kunnen zeggen. Op en top kwetsbaar. Het voelt eenzaam, verlaten. Maar toch heeft hij die stem nog in zijn hoofd. Dit is mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Woorden die klinken nog steeds na in zijn hoofd. En in zijn hart. Ik kan me dan voorstellen dat hij daar rondgelopen heeft met die vraag, wat is dan mijn weg? Waar moet ik dan heen? Moet ik dit volk misschien wel meenemen opnieuw de woestijn in? En optrekken naar een beloofd land? Kan ik het aan? Is dit eigenlijk wel de weg die God van mij vraagt? Waar brengt die weg mij? Ga ik er niet aan kapot misschien? Die stem van God klinkt, maar ook andere stemmen klinken. Werkelijk, ben jij Gods zoon? Laat maar zien dan, bewijs het dan. Maak van die stenen dan maar brood. Als jij zoon van God bent, dan moet je dat toch kunnen? Maar misschien bewijst hij juist wel meer dat hij dat is, doordat hij juist geen brood maakt. En dat hij zegt, je leeft niet van brood alleen. En toen ik dat tot me door liet dringen, dacht ik ook van, ja, misschien heeft hij daar wel gelijk in ook nog. Want als ik alleen Jezus volg om brood op de plank te krijgen, volg ik hem dan wel echt. Nog een keer, als jij de zoon van God bent, En jij wil het dan niet zelf bewijzen, of je kan het niet. Laat de Vader zich dan maar bewijzen. Spring maar naar beneden en dan worden die woorden van die psalm aangehaald. Dat je je voet niet zal stoten, dat je wel opgevangen zal worden. Maar heel vaak is het ook zo, en dat is ook bij ons mensen helaas zo, als we de Bijbel al te veel gaan citeren, ja, dan wordt het soms ook lastig. En hoe zit dat dan? Met mij? En die psalm? Er overkomen mij ook soms dingen. En dan denk ik van, ja, het gebeurt je wel. Is het dan die hand die je opvangt? Waarom stoot ik dan mijn voet? Waarom struikel en val ik soms? Maar Jezus geeft daar wel een mooi antwoord. Hij zegt, het past ons niet om God tot verantwoording te roepen. Je bent geen kind van God omdat je van stenen brood kan maken of andere bijzondere gaven bezit. Je bent geen kind van God omdat jij jezelf van een toren kan afwerpen en dat je veilig op de grond landt. Je bent een kind van God omdat je een stem hebt gehoord, diep in je hart misschien. En die zegt tegen jou, jij bent mijn geliefd kind. Dat stemmetje. En er klinkt dan nog een derde stem. En dat is misschien wel de moeilijkste van allemaal. Ik zeg wel eens, dat is onze eigen stem. De derde verzoeking. De stem van ons hart. De hebzucht. Hij laat Jezus alle koninkrijken zien. De pracht en de praal. En alles wat je kan toebehoren. En dat is de stem van het verlangen die aangewakkerd wordt. Verlangen naar rijkdom, verlangen naar macht, verlangen naar aanzien. En Jezus zegt, daar wil ik geen knieval voor maken. Ik kniel alleen voor God. Jezus beseft dat zijn weg dus niet loopt via koninkrijken, macht, aanzien, maar via weerloosheid en lijden. Hij beseft dat hij de hele wereld kan winnen. Maar schade kan leiden aan zijn ziel. En het is alsof hij dus voldoende besef heeft nu van goed en kwaad. Waardoor hij die verleiding en die grenzen kan weerstaan. En dan komen er engelen voor hem zorgen, staat er. Ik heb erover nagedacht van, ja, wat zegt dat dan? Ook voor mij. Henry Nouwe heeft de verzoekingen voor ons een soort van samengevat, kwam ik tegen. Hij heeft geschreven, wij mensen ontlenen vaak onze identiteit aan wat wij doen, wat anderen van ons zeggen en wat we hebben. En daardoor jojoen we door het leven met veel ups en downs. Dus wij mensen ontlenen vaak onze identiteit aan wat we doen, wat anderen van ons zeggen en wat we hebben. En dat is waardoor we jojoen door dat leven. Als het goed gaat en we succes hebben, geeft dat een goed gevoel. Als het niet goed gaat, kunnen we neerslachtig zijn en depressief. Als anderen goed van ons spreken, dan voelt dat hartstikke fijn en lekker. En als er maar één negatieve reactie tussen zit, dan vergalt dat je hele dag. Bezitten we een goede opleiding, baan, een fijn gezin, gezondheid, enzovoort, 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 enzovoort. Of raken we dingen kwijt door ziekte, scheiding, dood. Dan kan alles soms in één keer weer heel donker worden. Henry Nouwen zegt, Jezus wil ons duidelijk maken dat door alle verleidingen heen, dat we niet samenvallen met wat we doen, wat anderen zeggen of wat we bezitten. Dat is een leugen die leidt tot jaloezie, afgunst en geweld. Jezus, zijn identiteit zit in zijn doop, voorafgaand aan die verzoeking. Jezus weet wie hij is als geliefde zoon van God. Daar hield hij zich aan vast door alles heen. Mensen prezen hem later. Ze verwierpen hem. Hij hoorde Hosanna. Hij hoorde kruisig hem. Ze volgden hem en ze lieten hem knijterhard vallen. En toch was Jezus niet aan het jojoen rondom zijn levenslijn. Hij hield vast aan die identiteit. En dat is dat we geliefd kind van God zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, voor jou en voor jullie bovenin. Ik hoop dat we dat deze zondag, de tweede zondag van de 40 dagen tijd, mee mogen nemen. De 40 dagen in. Dat we weten dat we geliefd kind van God zijn. En hoe we dan die vaste tijd, die 40 dagen tijd ook invullen. Onze identiteit ligt in het geliefd kind van God zijn. En dat is al van voor je geboorte. Het is dus niet afhankelijk van wat je hebt, wat je doet, wat anderen van je vinden. Juist in zo'n vaste tijd, waarin je je misschien van iets onthoudt, zoals Jezus in de woestijn zich compleet van alles moest onthouden, kan het je helpen. En kan het ruimte geven misschien in jezelf. Om vervuld te raken van iets wat blijvend is. Door verleidingen omgeven, zoekend naar een weg ten leven. En als een keuze wordt gevraagd, sta je sterk, omdat God je draagt. Dat het zo mag zijn. Amen.